Prijs de Heer. Het is fijn. Het lied wat we gezongen hebben, dat is een heel mooi opbouwend lied. Hè? Ja, die wegnam uw droefheid en smart. Hè? Verheug je in Jezus uw Heer. Dat is eigenlijk de grote opdracht ook. Verblijd je ten alle tijden, zegt Gods woord. En wederom zeg ik u, verblijd u. Filippenzen 4, vers 4. En ik denk aan de omstandigheden waarin je leeft. Hè? Misschien heb je het persoonlijk moeilijk. Dat kan ik... het is eigenlijk heel vreemd. Als we naar elkaar kijken, is alles goed. Maar wat er in ons zit, ja, dat ziet geen mens. Dat kent alleen de Heer. Hè? En Hij doorgrondt onze harten. Hij kent ook ons verdriet, onze zorgen, onze problemen. Zuster, achterin, u verstaat er denk ik niet veel van. I am so sorry.
Don't worry.
Okay, but I'm glad you are here. En de boodschap van vandaag, ja, ik ben de hele tijd bepaald bij openbaringen. En openbaringen 11 eigenlijk, als belangrijkste hoofdstuk hierin. Maar het komt ook een beetje voort uit de situatie waarin wij leven. Dat wil ik dus eerst even schetsen. Van wij leven in, ja, eigenlijk sinds coronatijd. Dat was een hele schok eigenlijk wat er gebeurde wereldwijd. En voor mij was dat zo'n alarm dat ineens een soort wereldregering, orde, heel dichtbij gekomen is. En als we nu kijken naar de situatie van Europa bijvoorbeeld, dan zijn wij eigenlijk in oorlog met Rusland. Hè? Wist u dat? Dat wordt eigenlijk niet zo in het nieuws gezegd, maar eigenlijk zijn wij Rusland ook binnengevallen met NAVO-groepen. Wordt gezegd dat zijn de Oekraïners, maar er zitten ook Amerikanen en Engelsen en Fransen bij en ja, noem maar op. Eigenlijk, als het uit de hand loopt, kan het heel erg uit de hand lopen. En als we kijken naar het Midden-Oosten, naar Israël, vandaag de dag, nou, dan is heel Israël in hele grote spanning. Iedere dag, ieder uur, iedere minuut, je weet niet wat er gebeurt. Ze verwachten een aanval van Iran, maar ze hebben ook gehoord dat Turkije wil zich aansluiten met Iran om Israël aan te vallen. Eigenlijk de machten om Israël heen, die staan als het ware klaar om Israël te grijpen. En dat is de tijd waarin wij leven. En dan zou, als ik denk aan mijn kinderen, mijn kleinkind, en denk ik, ja, iedereen wil leven, toch? Ja, je wilt toch graag gelukkig zijn? Hè? En dat is eigenlijk de achtergrond waarin wij leven. En er gebeuren zulke rare dingen, op scholen ook. Ik weet niet of u de Olympische Spelen gevolgd hebt, de openingsceremonie en dergelijke. En dan wordt degene die de wereld gemaakt heeft, die van ons houdt en zijn leven gegeven heeft voor ons, die wordt belachelijk gemaakt. Want er is kracht in de naam van Jezus. En dat is eigenlijk de kracht en de persoon die wij in ons leven nodig hebben. En hij wordt onderuit gehaald. Hè? En er wordt een andere weg ingeslagen. Hele landen, vroeger was er een verbod op godslastering. Wist u dat? Dat. Maar het is van de baan. Het is weg. Vroeger werd de vergadering in de Tweede Kamer begonnen met een stukje uit Gods woord. Vroeger als er crisis was, werd er gebeden. Ook in de Tweede Kamer. Nou, ik was verheugd. Ik ben een beetje aangesloten bij een klein groepje. Dat is Breng het Goede Nieuws. Bring the Good News. En er is ook een bidstond in Den Haag. in het gebouw van Buitenlandse Zaken. En dan denk je van ja, er is hoop. Als mensen de Heer zoeken, is er hoop. Maar dat is de wereld waarin wij leven. En wij als gemeente van de Heer, we worden eigenlijk, ja, in onze gevoelens, we zijn soms bang voor de toekomst. Maar wat ik wil lezen is zometeen Openbaring 11. Maar ik wil eerst een paar stukjes uit, een klein stukje uit de Openbaring 4 lezen. Dat is vers 11. Het laatste vers van Openbaring 4. En weet u wat zo fijn is? Er ligt een zegen als wij het boek Openbaring gaan lezen. Dat automatisch al. Dus ja, ik voel me gezegend mens. Ik hoop u ook. Ja, en daar staat: u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Door uw wil, ik herhaal het nog even, je bent niet toevallig hier. Nee, wij zijn door de wil van God hier. Je bent gemaakt door de wil van God. Wim, dat is geweldig. Je hoeft geen superster te zijn. Nee, je bent uniek, want je bent een kind van God. En hij heeft jou gewild, daarom ben je hier. En hij heeft alle dingen gemaakt. De grassprietjes, de bomen, de dieren. Hij heeft deze wereld, de hele aarde gemaakt. Hij is de maker. Niet een of andere techneut uit Amerika of weet ik waar vandaan. De Chinezen hebben het niet gedaan. Nee, die kunnen dat niet. Maar iedere knie zal een keer moeten buigen voor Jezus Christus, want hij is onze schepper, hij is onze maker. He, en alle eer komt de Heere toe. Nou, ik vind dat zo mooi dat het boek Openbaring daarmee begint. He, eerst gaat het eigenlijk over de gemeente, maar na hoofdstuk 3 hoor je niks meer over de gemeente. En dat is eigenlijk een beetje vreemde zaak aan de ene kant. Een mysterieuze zaak, want de gemeente is, ja, wellicht verdwenen, veilig bij de Heer. Maar dan in hoofdstuk 5 gaan de boekrollen open. En dan in hoofdstuk 6, dan worden de zegels verbroken. En misschien hebt u dat op de Olympische Spelen ook wel gezien, dat er een paard verschijnt. Ja, de paarden, de vier paarden van Openbaring verschijnen. En als je naar Rusland luistert, Medvedev, die heeft het ook over: nu leven wij in de tijd waarin die paarden openbaar worden. En dan zie je eigenlijk dat de zegels worden verbroken. Maar in hoofdstuk 5, dat daarvoor staat, dan: wie is het waard om die zegels te verbreken? Dat is maar één. En dat is namelijk de Heer Jezus, het Lam van God, de Leeuw van Juda. Die is alleen waardig om dat te doen. En weet u, het oordeel over deze wereld, dat is in handen van onze Heer. En hij is de Heer van de gemeente. Wij zijn zijn gemeente, zijn lichaam zelfs hier op aarde. En ons hoofd, Jezus Christus, hij is waard om de boekrollen, om de oordelen, om de zegels te verbreken. En om, om eigenlijk de toren van God uit te voeren over deze wereld. Hij mag het initiatief nemen. En dan lezen we in hoofdstuk 7. Ja, ik ga er even vlug naartoe om als inleiding op hoofdstuk 11. Om een beetje de volgorde te hebben. Dan gebeurt er namelijk iets heel bijzonders. Dan worden de 12 stammen, 12.000 uit iedere stam van Israël. Ja, alleen de stam Dan staat daar niet bij. Maar 12.000 mensen worden verzegeld door de Heer. En ja, wat betekent dat, die verzegeling? Wat betekent dat? Dat is dat ze apart gezet worden eigenlijk. En dat ze, ja, zijn dienaren zullen zijn. En eigenlijk zie ik daarin dat er een nieuw leven komt in Israël. En deze mensen zijn ook hele bijzondere mensen. Je kunt dat allemaal rustig een keer nalezen. Maar zij worden verzegeld. En dan ga ik naar hoofdstuk 11. En ja, ik zie de situatie die zich ontwikkelt in Israël. Er is een hoop kritiek op Israël, wist u dat? Zeker sinds 7 oktober. Eerst was er veel steun voor Israël. Wat een verschrikking is daar gebeurd. Mensen werden zomaar vermoord. Het is met geen pen te beschrijven. Maar het zijn hele dramatische dingen die gebeurden. En dan krijg je daarna de schuldvraag. En mensen beginnen te wijzen, ja, maar jullie hadden beter moeten opletten en dit en dat. We zijn gewaarschuwd en... Ik weet niet hoe het allemaal zit. Ik weet het niet. Maar het is goed om voor Israël te blijven bidden. En als je de media bekijkt, dan zijn er heel veel stemmen die tegen Israël zijn. En die zeggen van Netanyahu, een massamoordenaar, wat er gebeurt in Gaza, verschrikkelijk. Hè? Maar ja, als ik luister naar de kant van Israël, en er zijn best wel wat... gegevens die komen. Ja, mensen maken altijd fouten. Hè? Je moet nooit de ene mens boven de ander zetten. Maar wel Gods plan is een plan met Israël. Wat hij gaat uitvoeren. Daar ben ik van overtuigd. En wij als gemeente, wij mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En dat is een belangrijk iets. Ook al snappen wij het niet. Om dat toch te blijven doen. Dat God zijn plan zal trekken. En de Heer te zegenen in het werk en het voornemen wat hij heeft. Om met Israël uit te voeren. Want er zal een tempel weer gebouwd gaan worden. Alle dingen zijn gereed. Er zijn zelfs rode koeien. Ja, die klaarstaan om geofferd te worden. En ze zijn dan aan het oefenen met het offeren daarvan. Ja, dan gebruiken ze andere koeien. Maar het lijkt heel stellig dat de dingen waarvan de Bijbel spreekt gaan gebeuren binnenkort. Maar dat zijn, wat ik wil zeggen is dat het plannen van heil zijn die God met deze wereld heeft. Als het oordeel van God komt, dan brengt dat bevrijding. En dat was met Israël en Egypte zo. Ja, het oordeel kwam over de wereld, over Egypte. Maar het betekende bevrijding voor Gods volk. En dat gaat ook in vandaag de dag. Is God dezelfde? Hij verandert nooit. Hij verandert nooit. En dat is geweldig. Maar ik wil met jullie gaan nu naar de twee getuigen. Want dat is in een tijd als de tempel herbouwd is. En dat kan heel snel gaan gebeuren. Dat is niet iets van 40, 50 jaar dat gaat duren. Nee, dat kan heel snel. Ik zie bij ons ook flatgebouwen ineens. Gisteren stond hij er nog niet, maar nou ineens, dat gaat soms zo snel. En dat kan in een paar weken tijd als het ware. En dan gebeurt er het volgende. En ik vind dit zo'n geweldige geschiedenis eigenlijk die hier staat. En mij, ik lees Openbaringen 11 vanaf het begin. En mij werd een meetlat gegeven die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei, sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertrappen. 42 maanden lang, 3,5 jaar. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en zij zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profeteren. Moet je kijken. Dan wordt het woord van God, ondanks alles, in de laatste tijd toch geprofeteerd aan alle mensen. En ik geloof dat zij voor het heilige staan. En daar is die voorhof die aan de heidenen gegeven is, die vertrapt wordt, waar afgoderij is. Maar er zijn twee getuigen. Twee hele bijzondere getuigen. En daar staat daar, vers 4 zijn we, zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. Er zijn er nog twee over. En zij zijn twee olijfbomen, wordt hier gezegd, en twee kandelaars. En eigenlijk gaat dat over olie en licht. Zij zijn vol van de Heilige Geest. Dat lees ik eruit. Zij zijn vol van de Heilige Geest. En als er iemand hun schade wil toebrengen, vers 5, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. Ja, er is niemand die daar wat tegen kan doen. Zij zijn van de Heer en niemand kan hun kwaad doen. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden, staat er. Vers 6. Even kijken hoor, ik heb namelijk een oogoperatie gehad en nou zie ik maar half. Dat komt omdat het leesgedeelte nog niet in de bril zit. En dan vers 6 zegt, zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. Deze twee getuigen hebben hele... kunnen iets wat jij en ik niet kunnen. Ik moet denken aan Elia. Die bad en het was droog. En hij stond op tegen de Baal-dienaren. Hij stond daar ook als... Hij dacht dat hij de enige was. Maar als een geweldige getuige van God. En hier... Ik denk zelf dat het Elia is als je de schrift met schrift vergelijkt. Dat hij daar weer is. Hij had ook een ontmoeting met de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking. En ik denk dat ze over deze dingen gesproken hebben. En de ander, die heeft de macht om het water te veranderen in bloed. Dat doet me denken aan Mozes, aan Egypte, aan de Nijl, die veranderde in bloed. En ja, wij weten het niet 100% zeker, maar ja, Elia leeft voor God. Hè? Abraham en Isaac en Jacob, zij zijn niet dood. Nee, hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is ook onze God. Hè? Wie in hem gelooft, zal nimmer sterven. Wetenschap, dat geloof heb ik, ja, zij leven voor God, zien ze misschien niet meer. De Bijbel spreekt ook vaak over zij die in de hemel zijn. Hè, zeker in het boek Openbaring. En zij die op aarde zijn. Ja, wij kunnen de dingen van de hemel niet zien. Wij kunnen ook onze binnenkant niet zien, onze ziel niet zien, onze geest niet zien. Maar daarom is hij er wel. Oh ja. En wij worden uiterlijk, worden we ouder. Maar van binnen blijf je precies het. Ja, het is het werk van de Heer aan ons. Hè? Hij verandert ons als het goed is. Meer en meer naar zijn beeld. Inwendig, meer en meer naar zijn beeld. En hij heeft daar geduld voor. En ik vind het zo mooi wat het leger des Heils dan zegt. Als je ontslaapt, dan word je tot heerlijkheid bevorderd. En ik vind het een mooie uitspraak. Je wordt bevorderd. Bij God word je niet vernederd. Nee, hij bevordert. Hij zegt, welkom home. Je bent er eindelijk. Je hebt het gehaald. Je hebt deze pelgrimstocht door het leven. Je hebt het gehaald. Maar hij houdt zich ook trouw aan zijn belofte aan Israël. En ik denk die zevende dag. Jezus zegt, ik ben heer van de Shabbat. Deze zevende dag voor de wereldgeschiedenis gaat komen. En dan gaat de Heer zijn heerlijkheid openbaren. En dit stukje wat wij nu lezen gaat over de laatste 3,5 jaar voordat dat gebeurt. Het is aftellen. De dagen worden afgeteld. En de getuigen getuigen. En die zijn tot grote ergernis voor de wereld, om het zo maar te zeggen. Vers 7 zijn we. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren. En het zal hen overwinnen en hen doden. Daar uit de abyss, hè, dus zo wordt het beschreven uit Sheol in het Hebreeuws, uit de afgrond komt ja, een verschrikking op, het beest. Ik denk dat het de satanische geest is. En wat er zal gebeuren is dat hij zal hen overwinnen en hen doden. En hun lichamen, vers 8... We zijn dan in de laatste weken van het zevende jaar. Hè. We zijn echt door de tijd. Ze hebben hun missie volbracht. De twee getuigen. En dan worden ze gedood. En dan komt er iets geweldigs. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad. Die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte. Waar ook onze Heere werd gekruisigd. Broeders en zusters, dat is eigenlijk diep triest dat Jeruzalem dan het Sodom en Egypte wordt van de wereld. Daar liggen dan de twee getuigen voor het heiligdom van God. En dan vers 9... De mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen 3,5 dag zien. En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf worden gelegd. Ik wil even met jullie naar Psalm 79. Oeps, even zoeken. Psalm 79. Waar ben je? Ja. En dat is vers 2. Maar ik lees ook vers 1. O God, staat daar, heidevolken zijn in uw eigendom gekomen. Daar zie je de situatie van de tempel eigenlijk. Ze hebben uw heilige tempel verontreinigd. Ze hebben Jeruzalem tot een puinhoop gemaakt. Ze hebben de dode lichamen van uw dienaren. We hebben net die dode lichamen gezien. Hè? Ze hebben de dode lichamen van uw dienaren aan de vogels in de lucht tot voedsel gegeven. Het vlees van uw gunstelingen. Aan de wilde dieren van het land. Zij hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten. En er was niemand die hen begroef. Het is wel een ernstige, Lucas, het is wel een hele ernstige preek. Hè? Maar ja, goed, volhouden. En daar liggen die lichamen. En ik denk, ja, het is in de tijd van de televisie. Iedereen die verblijdt zich, hè, vers 10. En zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden. En zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen. Omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. Ja, als je de waarheid niet lief hebt, broers en zusters, dan word je gekweld. Door het woord van God, door de profeten, door de waarheid, dan word je gekweld daardoor. Nee, dat willen we niet. Hè? Tegenwoordig is de... Als ik sommigen hoor, dan... Ja, is AI is nou het grote ding, hè? Dat is... wat is AI? Dat is kunstmatige intelligentie. Hè? En die moet alles gaan bepalen voor jou en voor mij. Dat is wat ze willen bereiken. En de computers moeten al onze gegevens kunnen opslaan. Zodat als je gekloond wordt, hè, met een beetje DNA, dat kan al. Hè, dat kan al lang hoor. Je hebt... vroeger de stier Herman gehad, ja, toen ik in Zeist studeerde, was hij daar nog in levende lijven. Maar je hebt schapen, het schaap Dolly, en dat was al in de vorige eeuw zo. En dan kunnen ze nu met de computer, met de kunstmatige intelligentie, kunnen ze je weer downloaden in een nieuw lichaam. Is dat nou niet geweldig? Dat zijn al, nou ja, ik vind het niet, maar ik geloof iets heel anders. Ja, maar de mens is bezig om idealen te stellen. En ze zijn daar helemaal op gefixeerd. Dit moeten we bereiken, dat moeten we bereiken. En ik vind het zo geweldig dat wij, als christen mag je rusten in het volbrachte werk op Golgotha. Weet je? Wij mogen eigenlijk rusten. Maar zeggen, ik ben op weg naar de hemel. Ik hoef daar eigenlijk niks voor te doen. Ik moet alleen geloven in de Heer Jezus. Luisteren naar zijn stem. En het goede doen. Als hij tot mij spreekt, laat ik dat doen. Maar wij hebben een geweldige toekomst. Je bent een kind van God geworden. Zo ben je ook bedoeld. Hij heeft de aarde voor ons gemaakt. Vandaag de dag wordt het omgekeerd. En dan zeggen ze, je staat in de weg voor, je gebruikt te veel CO2 of je stoot te veel uit of weet ik wat. He, je mag niet meer zoveel zuurstof verbruiken of zoveel water of zoveel dit of zoveel dat. He, straks mag je geen vlees meer eten. He, je moet krekeltjes en andere dingen gaan eten. En dat wordt, maar God wil ons zegenen, iedere dag opnieuw. En ik vind dat zo heerlijk dat wij in de waarheid mogen staan. En ja, de wereld wordt dan geschokkeerd als ze de waarheid hoort. En dat is, dan stoppen we de oren dicht, dat willen we niet horen. Hè? Hè, dat is een van de dingen die gebeuren. Zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden. Oh, nou zijn die getuigen eindelijk dood. Heerlijk, we zijn er vanaf. Ze sturen elkaar zelfs cadeaus. Maar dan, vers 11. Dat vind ik zo geweldig. En na die 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God in hen. En zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die dat zagen. Ja, dan gebeurt er wat. Hoe is het mogelijk? Ze zijn dood en nou leven ze weer. Ze staan weer. Ik vind dat geweldig. Dat is onze Heer. Hij geeft leven. En hij vergeet zijn dienstknechten niet. Vers 12. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen, kom hier omhoog. En ze gingen omhoog, naar de hemel, in de wolken, en hun vijanden keken hen na. Is dat niet geweldig? De Heer haalt hun gewoon naar huis. Je mag nou thuis komen. Dus De strijd is gestreden voor jullie. Jullie zijn getuigen geweest 3,5 jaar lang in de moeilijkste tijd. Iedereen heeft jullie gehaat omdat jullie mijn dienstknechten waren. Nou, worden zij als het ware voor de ogen van de hele wereld verheerlijkt. Ja, zij mogen naar huis, waar ook ons huis is. En dan gebeurt er wat. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbij gegaan. Zie, het derde wee komt spoedig. Broeders en zusters, als er weeën plaatsvinden, dan betekent dat er iets geboren gaat worden. En de weeën doen pijn, maar daarna is de vreugde groot. En hier, ja, bij de Heer gebeuren allerlei dingen, hè? De dienstknechten van de Heer gaan omhoog. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats. En een tiende deel van de stad stortte in. En daar kwamen 7000. En daar staat er met name bekende personen bij om. Dat zijn personen die beroemd zijn. Wereldwijd beroemd. Die gekend zijn door iedereen in de media of tv of internet, weet ik wat. En God gaat afrekening houden met de wereld die hem haat. En het is zo belangrijk om voor ons te weten dat God rechtvaardig oordeelt. Hij is niet onrechtvaardig. Hij wacht ook met het oordeel, weet u. Hij wil liefst dat niemand verloren gaat. En hij heeft zijn armen wijd uitgestrekt naar deze wereld. Hij zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, want ik wil je rust geven. Maar je mag rusten in Christus. En als je hem verwerpt, de Zoon van God verwerpt, dan verwerp je, jouw maker. Wie ben jij dan? Hè? Want wij zijn door, wij hebben dat net, jij begon ook zo prachtig, vond ik, met de opening van de dienst. Hij is onze maker. Hij heeft ons gewild. En hij verlangt naar ons. Hij verlangt naar Israël. We gaan eventjes naar Zacharia 14. Vers 4. Zacharia. Ja. Ja, ik lees een paar versen vanaf vers 4. Daar staat, op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan. En de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. Ik denk dat er gaan zulke grote dingen gebeuren als die aardbeving gebeurt. Als de Heer komt, de Olijfberg is zo'n belangrijke plaats hier op aarde voor de Heer. Want daar is steeds het heil gekomen en gegaan. En dan staat er in de volgende verse: op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Ja, de Heer zal licht zijn. Ja, dat lezen we al in Genesis 1 vers 3. En dan staat er: op die dag zal het geschieden. Vers 8 ben ik nu. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden over heel de aarde. En op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Geen afgoden meer. Nee, de naam van de Heer zal de enige zijn. En als je meer leest over die rivier die gaat komen, dan is daar een rivier die genezing brengt aan de zeeën van deze wereld. Dan zijn er langs die rivier bomen waarvan de bladeren genezing brengen voor de volken. En dat is het plan wat onze Heer heeft. Israël zal ook komen tot geloof. Zij zullen zich bekeren. Het klinkt misschien allemaal een beetje verwarrend, ook omdat de profetieën niet allemaal in te overzien zijn. Je ziet sommige dingen en sommige dingen weer niet. Maar het plan van God staat wel vast. En hij heeft een huwelijk met ons als gemeente. Weet u dat? Ja, wij zijn zijn bruid. De bruid van Jezus Christus. Waarvoor wij gemaakt zijn, allang voor de schepping van de wereld, was omdat hij een bruid voor zijn zoon wilde. Ja, dat viel allemaal een beetje tegen. We gaan door dalen van diepe duisternis, maar Gods plannen staan vast. En hij heeft een plan met Israël. En hij gaat Israël, ja, dat aardse plan, dat wordt een duizendjarige rijk waarin Jeruzalem, ja, eigenlijk de hoofdstad van de wereld gaat worden. Omdat de Heer daar regeert. En volken zullen opgaan naar Jeruzalem. Net als in de tijd van Salomo. Dat is een klein voorbeeld daarvan. En ik zie daarnaar uit dat die verandering gaat komen. Ja, wij mogen bij de Heer zijn. Wij hebben een hemelsburgerschap. Maar Gods plannen met de wereld zijn plannen van heil en van bevrijding en van verlossing. En dat moeten we voor ogen houden. Ook als het donker om ons heen lijkt. Jezus zegt: verblijd je ten alle tijden. Dat zegt hij in zijn woord in Filippenzen 4 vers 4. En wederom zeg ik u: verblijd u. Nou, Paulus was daar een goed voorbeeld van. Hij wordt geslagen, in de gevangenis gegooid. Dat was in Filippi. En dan zit hij daar in de boeien. Samen met, wie was er? Silas? Ja, Silas. Silas ook een goed voorbeeld. En wat doen ze? Ze gaan de Heer prijzen. En wat gebeurt er? Gebeurt er ook een aardbeving. Ja, de Heer is niet bang voor de aardbeving. Paulus ook niet. Want God heeft alles onder controle. En dan gebeuren er bekeringen. En er is heil voor een gezin wat het ene moment nog de dood wenst. En het andere moment worden zij bouwstenen van de gemeente. Dat is onze God. Hij verandert mensen. En ook als het bij ons donker is, weet dat de Heer plannen van licht heeft voor ons. Weet dat. He, want dat is zo belangrijk. Hij vergeet je niet. He, de Heer kan je niet vergeten, Wim. Hij heeft wel heel veel mensen om te onthouden. Maar zijn verstand is onmetelijk. Ik vind dat zo geweldig. Hij, zelfs de musjes, die kent hij. Hij weet wanneer er eentje omkomt. Maar hij kent ook jouw naam. Maar je gaat vele musjes te boven, zegt hij zelf. Amen. Dus hou goede moed, ook als het donker lijkt. Het is nog niet zo ver. Misschien zijn het de paarden die komen. Maar wees niet bevreesd, want de Heer is met ons. Amen. Ja. Goed, dan.